Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan vandaag luisteren naar... komt hier een stem van een 3000 jaar oude mummie? Of, nou ja, diverse media in binnen- en buitenland die schreven over een Amerikaans onderzoek... waarin onderzoekers de stem van een 3000 jaar oude mummie gereconstrueerd zouden hebben. En waar historisch onderzoek opduikt in de media, daar gaat vaak veel mis, weten mijn gasten van vandaag. Dat is mijn collega Maart Keulemans en historicus Jona Lendering, die dagelijks over de oudheid schrijft op zijn blog en die onlangs een boek publiceerde met de titel Oudheidkunde is een wetenschap. Jona, om met jou te beginnen... Oudheidkunde. Ik ben toch gewoon nieuwsgierig. Hoe ben je daar ooit in gefascineerd geraakt?
Als je het zo vraagt, weet ik het echt niet. Het is een keer gebeurd. Ja. Dat kan iemand zijn geweest die me een leuk verhaal vertelde. Ik weet het echt niet meer. Maar het is er inderdaad al sinds mijn 7e of 8e, geloof ik.
Dus zo jong?
Ja, ik weet in ieder geval dat toen ik nog bij de Welpen zat, ik op een gegeven moment iets over Odysseus heb gedaan. Dus toen vond ik het al leuk. Maar waarschijnlijk had ik op dat moment ook naar koning Arthur kunnen omzwaaien of naar Robespierre, ik noem maar wat. Dus dat, ik weet het niet.
Want de oudheid, wat is dat eigenlijk?
Ja, de oudheid. Ik definieer het altijd als de periode na... Nou, eigenlijk tussen 3000 voor Christus en 650 na Christus. Het is de periode nadat we alleen maar archeologie hebben en voordat we voldoende geschreven bronnen hebben. Dus het is een overgangsperiode. We hebben meer dan alleen archeologie, we hebben geschreven teksten, maar we hebben nog niet voldoende geschreven teksten om normaal geschiedschrijving te kunnen doen.
Ja. En dat is dus inderdaad, nou, wat heb je dan? De Grieken, de Romeinen?
De Grieken, de Romeinen, de Joden, de Babyloniërs en vandaag Egyptenaren.
Ja, dat, van alles en nog wat.
Van alles en nog wat, oude volken.
En de titel van jouw boek, Oudheidkunde is een wetenschap. Als ik een boek in de winkel zou zien liggen en er staat natuurkunde is een wetenschap. Of er zou staan scheikunde is een wetenschap. Dan zou ik denken, ja, duh.
Ja.
Nou ja, dat maar moet waarom moet dat even expliciet vermeld worden bij oudheidkunde?
Omdat het vaak als een soort leutigheid wordt naar buiten gebracht. Ook door oudheidkundigen zelf. Ze zoeken dus echt een beetje een sensationeel frame. Gladiatoren, keizers die niet in bed sterven. Dat soort onderwerpen die een beetje sexy zijn. Perverse martelingen, kruisigingen. Dat is ook altijd een goed onderwerp. Met Pasen krijg je weer een artikel over hoe gingen mensen dood dan. En dat zijn een beetje de hysterische onderwerpen. Terwijl dat helemaal niet is waar het echte nieuws zit. En waar het vak over gaat. Dus ik dacht, ik moet maar eens benadrukken dat er ook een wetenschappelijke dimensie is.
Nou, laten we eens beginnen dan met iets hysterisch.
Ja.
Een 3000 jaar oude mummie.
Mooie quiz kunnen we hiervan maken. Hysterisch of historisch?
Een soort quizje.
Ja. Ja.
En het verhaal, zoals vele nieuwsmedia die brachten. Britse wetenschappers die slaagden erin een meer dan 3000 jaar oude Egyptische mummie weer een stem te geven door zijn strottenhoofd na te bouwen. En dan was het resultaat 1 seconde van de stem van deze mummie. Die gaan we zo laten horen. Wordt nog even een cliffhanger. maar is, Jona, wie was deze mummie?
Wie was die mummie? Mummie is gewoon een dode Egyptenaar die netjes geconserveerd is. De term is tegenwoordig wat omstreden, omdat je maakt een mens tot een voorwerp met deze term. Maar goed, laten we het een mummie noemen.
Ja.
Het is van een priester, die heette Nesiamun. Die is zo 3000 jaar geleden, heeft hij geleefd. En hij zal in de tempel gezongen hebben. Dat was zijn vak. En dat is ook meteen een punt van, wat reconstrueer je? De spreekstem van iemand of de zangstem van iemand? En dat is nogal een verschil.
En wat hebben deze wetenschappers gedaan?
Ze hebben een CT-scan gemaakt van het strottenhoofd en van de mond. En die hebben ze volgens met een 3D-printer geprint. En daar hebben ze dan lucht doorheen geblazen. En dan krijg je inderdaad geluid. Alleen is dit zingen, is dit spreken? Wat is dit verder? Dat is een beetje de vraag.
En waarom dacht jij bij dat nieuwsbericht van hysterisch of historisch? Dit is de ene de categorie hysterisch.
Wij zitten nu te praten. En terwijl wij praten, je gehemelte beweegt mee en je tong beweegt. Dat kunnen we niet reconstrueren, want dat is vergaan. Dit kun je helemaal niet opgraven. Dus je hebt alvast de helft van de geluidsaspecten kun je niet eens reconstrueren. Bovendien, het gaat erom hoe je je mond houdt tijdens het spreken. Dus ik beweeg nu mijn kaak en al die andere dingen. Mm-hmm. Dus wat je feitelijk krijgt is 1 seconde geluid hoe een dode zou klinken als hij kon praten. Ja, ik bedoel, ik kan ook een lijk nemen uit een doodskist en daar lucht doorheen blazen. En dan krijg je ook een geluid. Dat zegt niks over taal. Ja. Het is een volkomen onzinnig iets wat je hebt gecreëerd.
Ja. Wat denk jij, Maarten?
Ja, ik ben het helemaal met jou eens. Ja. Weet je, het is een beetje alsof je gitaar, je hebt wel de snaar, die span je op, maar je hebt niet de gitaar zelf, heb je niet meer, weet je wel? Want ja, de klankkast is weg.
Ja, het dus is puur aandachttrekkerij. Ja. Dat is het mechanisme wat
maar
we hier hebben.
Maar ik moet wel zeggen, weet je, dat is altijd een beetje het twistpunt waar Jona en ik hebben elkaar vaak gesproken. Ik heb jou pas nog geïnterviewd voor de krant en dat is wel het twistpunt wat we altijd een beetje hebben. Ik denk dan van, ja, het is toch ook leuk en interessant dat je gewoon dit soort dingen. Ja. Het fascineert wel, hè? Mensen gaan. Wij zitten er nou ook over te kletsen.
Ja. Nou ja, ik blog dagelijks en ik strooi dagelijks met trivialiteiten. Maar ik streef ernaar, en ik zeg niet dat het altijd lukt, dat een trivialiteitje een insteek is. Een eerste stap in de richting van een vorm van verdieping. Dus ik probeer het altijd in een verdere richting te brengen. En dit is met dit geval absoluut niet aan de orde. Ja. Die mummie die is kan praten om de aandacht op het museum te vestigen en heel veel bezoekers te lokken. Want een museum moet ook geëxploiteerd worden.
Dus er is daar niks ontdekt waarvan je denkt van ja, dat is eigenlijk ook wetenschappelijk interessant. Of hier leren we iets meer over hoe priesters in die tijd.
Nou, in ieder geval kunnen we er geen gezangen uit reconstrueren. En zelfs niet de stem waarmee we die gezangen kunnen doen. Het is wat wel interessant is, en dat vond ik zelf dan wel weer grappig. Die 3D-printers die nemen we inmiddels voor vanzelfsprekend aan en ze vliegen in het ruimtestation om deze planeet heen. Maar dat is een keer nieuw geweest en die 3D-printers op zich zijn best de moeite waard. En ook de beperkingen ervan worden 1 voor 1 opgeheven. Mm-hmm. CT-scans zijn, hadden we ze 10 jaar geleden? Ik denk het wel, maar hadden we ze 30 jaar geleden? Dat weet ik niet. Mm-hmm. Dus daar zit wel iets in. En het combineren van technieken, dat is ook interessant. Maar dat komt natuurlijk niet naar buiten, want men heeft het gekke geluid wat we straks gaan horen. Dat is het.
Ja. We slingeren hem er gewoon even in.
Ik word wel benieuwd.
Hier komt hij. De stem van een gereconstrueerd strottenhoofd van een 3000 jaar oude mummie. Luister en huiver. Maarten kijkt nu heel verbaasd.
Ja, dat is het.
We doen hem even nog een keer.
Het klinkt meer als iemand die zwaar heeft getafeld en bonen heeft gegeten, vind je niet? Mummy die bonen heeft gegeten.
Die kop was ook leuk, hè? Maar het is een beetje wat jullie hier zeggen. Hè?
Het is lucht die je door een dood strottenhoofd blaast.
Ja, dit zegt natuurlijk helemaal niets over hoe die man moet hebben geklonken in de tempel tijdens de dienst. Nee, helder. Nog een voorbeeld. Recent nieuws, waarover zo'n beetje alle internationale media schreven. New York Times, Guardian. Archeologen hadden een soort horrorbakkerij. Dat woord haal ik gewoon uit de koppen die erover verschenen zijn. Dus archeologen hadden een soort horrorbakkerij uit het Romeinse Rijk ontdekt. Waar slaven achter tralies in het donker brood moesten maken. Jona, wat hadden die archeologen nou precies ontdekt?
Nou ja, een vertrek met tralies dus. Daar werd dus een heel verhaal over gemaakt. Van daar hebben geblinddoekte slaven rond moeten lopen om een tredmolen om daar meel uit het graan te halen. Ja. Maar dat kun je helemaal niet weten. Dat ze een blinddoek op hebben, dat is iets wat een archeoloog echt niet kan vinden. Dat is iets wat verzonnen is.
En het kan zijn er nog geen slijtagesporen?
Ja, die kunnen er op elk moment zijn aangebracht. Het hoeft helemaal niet in 79 na Christus als de Vesuvius ontplekt op dat moment nog in gebruik te zijn geweest. Het kan een rommelhok zijn. En wat ik ook een hele plausibele verklaring is, het kan gewoon een kamer zijn geweest waar graan werd opgeslagen en dat beschermd moest worden tegen diefstal. Want wij zullen niet snel een brood stelen, maar graan was in de oudheid veel meer een luxe product. Of in ieder geval iets wat zo belangrijk was dat dieven er in geïnteresseerd konden zijn. Mm-hmm. Dus ja, er werd meteen een interpretatie naar buiten gebracht. En het is wel gebeurd in een tijdschrift. Dus wat dat betreft is er ook een beetje over nagedacht.
Een wetenschappelijk tijdschrift.
Een wetenschappelijk tijdschrift, ja. Maar wel het tijdschrift van de eigen opgraving. Dus je zou toch eigenlijk willen dat de peer review wel zo breed mogelijk wordt getrokken.
En voor luisteraars die nu denken, peer review, wat is dat?
Dat is dus dat wetenschappers elkaars werk bekijken om te zien of het in orde is. En ja, daar wordt op alle mogelijke manieren op dit moment over getwijfeld of het überhaupt nog wel functioneert. Omdat de teams die het moeten onderzoeken, die zijn vaak erg specialistisch en herkennen dus als iets volgens hun eigen aannames klopt, herkennen ze niet dat het wel eens verkeerd kan zijn. Soms kan de ene wetenschap het een zeggen en de andere wetenschap het ander. Maar als je dan alleen maar de ene groep wetenschappers vraagt om een oordeel te geven, dan mis je dus de mening van de andere groep. En dat is iets wat heel veel gebeurt.
Dus elkaars werk keuren voordat het ergens wordt afgedrukt, dat is een steeds lastiger proces geworden.
Ja, en ik heb het er met Maarten ooit eens over gehad, die toen kort zei van, wij hoeven de peer review niet te doen. En dat is ook waar. Een journalist moet dat niet hoeven doen. Mm-hmm. Het moet gewoon in orde zijn. Op het moment dat er een persbericht uitgaat en je een pdf toegestuurd krijgt, moet je gewoon een afgerond geheel hebben wat je gewoon weet van, als ik het samenvat, is het in orde.
Ja.
Maar het is niet in orde. En daar zit een verschil tussen hoe journalistiek zou moeten zijn en hoe wetenschapsjournalistiek in de praktijk helaas moet zijn. Dat zijn twee dingen langzamerhand.
En waarom zouden die archeologen in dit geval zeggen van, nou, we denken dat het een horrorbakkerij is waar slaven geblinddoekte graan moesten maken?
Ik weet het niet. Ik ken dus de opgraving niet.
Ze zuigen ze uit een duim?
Of? Nee, ze zuigen het niet uit een duim. Wat ze doen is, ze hebben een opgraving, ze hebben dus iets gevonden, materiële voorwerpen. En ze hebben een tekst gebruikt die een anderhalve eeuw jonger is en die is geschreven door iemand anders. En dat hebben ze geëxtrapoleerd naar die opgraving. En dat kan een toegestane methode zijn. Maar in dit geval, ja, ik wil best geloven dat in die tekst staat dat de slaven geblinddoekt rondjes liepen om een molensteen. Maar het blijkt niet uit de vondsten. Het is een mogelijke interpretatie die verabsoluteerd is.
Ja, vaak is het ook wel zo. Ik zou dit specifieke wetenschappelijk artikel ervoor moeten lezen, hoor. Maar ik weet wel, ik heb veel over onderzoek geschreven wat achteraf anders blijkt te zitten. En vaak zie je het mechanisme. Dan zijn die onderzoekers in hun artikel zijn ze best wel genuanceerd. Leggen ze gewoon uit van, nou, het kan zus zitten of het kan zo zitten. En dan in de samenvatting, daar wordt het al wat minder genuanceerd. En in de kop boven het onderzoek wordt het nog minder genuanceerd. Maar echt ongenuanceerd wordt het op het moment dat er dan een persbericht naar buiten komt. Ja. Dat persvoorlichters het gaan samenvatten. Het gaan een mooi papiertje om het onderzoek doen en het gaan inpakken. Ja. Zodat veel mensen erop aanslaan.
Ja.
En dan wordt het vaak inderdaad, dan komt die horrorbakkerij vaak om de hoek kijken.
Dus ja, horrorbakkerij is typisch een term die bedacht lijkt te zijn door een persmedewerker.
Ja.
Ja. En die heeft als taak, daar wordt die voor betaald, aandacht genereren voor het universitair onderzoek. Ja. Dus die doet zijn werk eigenlijk heel goed.
Ja.
Maar het werk is voor ons, lezers, eigenlijk nou net niet goed. Daar zit een stevige spanning tussen wat wetenschappelijk onderzoek is en wat het moet zijn.
Ja. Ja, want ik denk dat als wij journalisten een persbericht van een universiteit binnen zouden krijgen met archeologen hebben bij een opgraving een muurtje of een deurtje met een tralies ontdekt.
Dan sla je er niet op aan.
Dan zijn wij weg.
Dat haalt niet het nieuws. En dat is ook zorgwekkend. Want je ziet hier dat eigenlijk niemand heeft belang om dit proces een halt toe te roepen. De onderzoekers die moeten het netjes opschrijven. Maar die moeten ook zorgen dat het in een vakblad komt. Dus die moeten ook een beetje wat lekker aanzetten in hun korte samenvatting. In hun abstract, zoals het dan heet.
Ja.
De persvoorlichter die heeft als taak om het gewoon de wereld in te krijgen. Dus die doet gewoon zijn werk. Wij journalisten doen ons werk. Wij tekenen het op in een zo lekker mogelijke vorm. En ja, het gevolg is dus dat al die stapjes versterken elkaar. En er is nergens in het proces is iemand die zegt van, ho, wacht eventjes, klopt het eigenlijk wel? Is het nou wel überhaupt een horrorbakkerij? Of is het gewoon een plek waar ze graan opzoeken?
Ja. Nou, en kijk, als het gaat om de opgraving in Pompeji, niemand ligt er wakker van dat er eigenlijk iets verteld wordt wat nog niet waar is.
Ja,
maar wat gebeurt er als er in de krant staat, we hebben ontdekt dat er een positief effect is van wijn drinken op hartklachten. Dan wil iedereen 2 glazen wijn per dag gaan drinken. Nou is dit misschien niet katastrofaal, maar dan gebeuren er wel ernstige dingen. Ja. Iedereen wil de laatste behandeling hebben, omdat hij zijn schil betaalt aan het ziekenfonds. Ja. En dan gebeuren er andere dingen.
En ook één interessant ding wat hier ook bij mij speelt, is trouwens, ik ben van huis uit cultureel antropoloog en historicus en half socioloog. Dus ik kijk altijd een beetje met die sociologische bril. En je ziet heel erg dat dit soort verhalen heel erg resoneren met onze cultuur. Wij verwachten gewoon van, die Romeinen, dat waren die mensen die slaven in donkere ruimtes rondjes liepen lopen rondom zo'n maalsteen. Natuurlijk geblinddoekt en met tralies voor de ramen. Dat zie je al helemaal voor je.
Ja, en zie dus, de Hollywood film al voor me. Ja,
op het moment dat je dan dan een ruimte vindt met inderdaad tralies, dan denk je, dat moet zo'n ruimte zijn geweest.
Ja. Nee, en slavernij is dan ook nog een onderwerp dat heel terecht trouwens in de belangstelling staat. Dus de persvoorlichter in Pompeji heeft precies de toon getroffen waarmee die inderdaad alle internationale media bereikt. En ondertussen is de waarheid hier misschien niet het slachtoffer, maar wel gereduceerd tot één aspect. En het Het is breder geweest.
Misschien was het wel een hele gezellige boel in die bakkerij. Ja. En na afloop, na 5 uur, mochten die slaven naar buiten. Ja. Werden ze vrijgelaten of zo.
Ja, dat is een dimensie van de antieke slavernij. Een slaaf die klaar was met zijn werk, kon zijn eigen werk gaan doen en geld verdienen. En we hebben gewoon voorbeelden van slaven die zichzelf vrijgekocht hebben met het geld dat ze in hun vrije tijd verdiend hebben.
Kijk. Dat is het weer niet. Dat is al,
We doen even nog een voorbeeld. Eentje. Deze stond op nu.nl. Paardenpoep verraadt route van Hannibals veldtocht naar Rome. Maarten, help ons even. Waar ging dat nieuws over?
Ja, Hannibal. Ik denk dat jij het beter even kunt vertellen wie Hannibal ook weer was. Dat was de Punische veldheer, hè, geloof ik. Die
het is een Carthagese veldheer. Er was een oorlog geweest tussen de Romeinen en de Carthagers. En de Romeinen hadden die gewonnen op zee. En de Carthagers hadden voor de Tweede Oorlog besloten, we moeten hem niet ter zee varen, want dat verliezen we. Mm-hmm. En toen besloten ze dus om vanuit Spanje over de Alpen naar Italië te komen. En daar pakten ze de Romeinen eigenlijk redelijk onverwacht. En dat was niet de bedoeling. En het heeft de Romeinen een jaar of 18 gekost voordat ze de oorlog hadden gewonnen. En het was een huzarenstukje om met Alpen of met olifanten over de Alpen te gaan.
Dat en echt is, gebeurd dus. Dat is wel,
ja, het is echt gebeurd, dat weten we zeker. De ontdekking die ze nu hadden gedaan, dat was dat er dus een concentratie van organisch materiaal lag op een hoge hoogte in de Alpen, op een vrij moeilijk begaanbare Alpenpas. Mm-hmm. En nou, dan heb je zogeheten biomarkers. Dat zijn eigenlijk chemische stoffen, zeg maar, die een aanwijzing kunnen zijn voor een biologisch proces. En dat bewees dat het organisch materiaal afkomstig moest zijn van zoogdieren.
Ja.
Maar dat hoeven geen olifanten of paarden te zijn. Dat kan ook een marmot zijn. Of gemzen.
Verschil kunnen ze niet zien.
De bioloog die ik erover geconstateerd heb, legde mij uit, dit kunnen wij niet zien. Het tweede punt is, de bacteriën die uit de darmflora komen, met andere woorden dat wat in een keutel zit, dat is na 2200 jaar niet meer te herkennen, omdat de bacteriën die in de alpine omstandigheden zitten, die zijn veel beter aangepast aan het klimaat. Zo'n bacterie die uit een keutel komt, die is een 37 graden ongeveer gewend, terwijl het daar vriest. Dus die koude temperatuurbacteriën, die zijn veel beter aangepast aan het klimaat. En na 2200 jaar kun je echt niet meer ontdekken wat daar uit die keutels gekomen is. Dus het was biologisch gezien eigenlijk een moeilijk verhaal. En het is duidelijk naar een conclusie toegeredeneerd. Dat is één. En het tweede probleem met dit verhaal is, we hebben wat twee bronnen over de tocht van Hannibal over de Alpen. En ze hebben het gepresteerd om één en dezelfde bron tegelijk te gebruiken als die is betrouwbaar en tegelijk weg te zetten als onbetrouwbaar. En daar krijgt een klassicus dus een hartverzakking van. Of de bron klopt of hij klopt niet. En de derde optie is, hij klopt nu en wel en dan niet. Maar dan moet je uitleggen waarom je dezelfde bron op twee tegengestelde manieren gaat interpreteren.
Ja.
En dat is allemaal niet gedaan. En wat je hier dus hebt, is mensen die een archeologisch bewijs proberen te vinden en die eigenlijk al weten wat de conclusie moet zijn, die verdiepen zich niet meer in de problemen die er in het bewijsmateriaal liggen. Waarom zou je ook je bewijsmateriaal nog bekijken als je de conclusie al weet? Dat is feitelijk wat er aan de hand is.
Je zegt op een heel ingewikkelde manier eigenlijk van die mensen uit verschillende vakken moeten elkaar samenwerken. Dus de poeponderzoekers moeten samenwerken met de bacterieonderzoekers, moeten samenwerken met de mensen die de oorspronkelijke
Latijnse dingen doen. Ja, en dit is een berucht probleem. Elke wetenschapsjournalist kent het. Mensen uit de exacte wetenschappen denken vaak de oplossingen al te weten van een probleem waar, wat we dan alfa's noemen, eigenlijk best wel over nagedacht hebben, maar ze herkennen de complexiteit niet. En dat gebeurt eigenlijk aan de lopende band. En omgekeerd gebeurt ook, hoor. Ik bedoel, klassici die papieren uitgeven waarvan ze hadden moeten bedenken, we weten niet waar het vandaan komt, het kan een vervalsing zijn, gebeurt ook aan de lopende band. Dus het zijn twee culturen die elkaar totaal niet ontmoeten.
Het klinkt ook alsof ze dus binnen de wetenschap gewoon heel veel vatbaarheid is voor, zoals je het wel eens bij politieonderzoek ziet. Gewoon tunnelvisie. Ja. Zoiets van, ik denk dat die het heeft gedaan. Volgens de telefoongegevens was hij op de plaats delict. Dus dat klopt dan. Maar als zijn vrienden zeggen dat hij heel ergens anders was, nou, dat negeren we dan. Ja. En dan hij is het gewoon.
Ja. Nou ja, ik denk dat het, zoals je het nu presenteert, is het misschien een beetje een karikatuur. Maar
Ik ben ook journalist, ik moet iets korter door de bocht.
Nee, maar het is inderdaad wel vaak zo dat men niet genoeg samenwerkt. En claims over interdisciplinariteit, waar met name vanuit de subsidiëring erg op wordt aangestuurd, zijn de afgelopen 60 jaar allemaal een wassen neus gebleken. En het gebeurt veel te weinig. Institutioneel aanpassen, het herzien van de opleidingen, het is allemaal veel te weinig. Het kan af en toe hele pijnlijke situaties opleveren. Een paar jaar geleden claimde een archeoloog in Nederland dat bij Kessel een slagveld was geïdentificeerd van Julius Caesar. Daar hebben we een geschreven bron over. En allemaal archeologen zitten dus te praten over hoe die bron geïnterpreteerd moet worden. Maar archeologen lezen een bron om te kijken wat er staat. En klassici lezen een bron om te kijken wat er niet staat en hoe het er staat. En dat is een totaal andere visie. Dus het is eigenlijk een hele wonderlijke situatie dat mensen die eigenlijk niet getraind zijn in het lezen van bronnen, toch daar een oordeel over moeten hebben, omdat ze nou eenmaal bezig zijn met archeologische vondsten die ze aan de hand van die bronnen willen duiden.
Eén voorbeeldje. Wat kan ik verkeerd doen als archeoloog als ik een Latijnse of Griekse tekst probeer te interpreteren?
Dat je hem letterlijk neemt. En dan gaan de dingen heel erg verkeerd. En een voorbeeld hebben we hier in Nederland, Velzen. Daar is een... Ik moet het anders vertellen. We hebben een bron over Flevum. Dat is een Romeins kasteeltje geweest. Het Latijnse woord hier is een castellum. En dat is op een bepaald moment, eind jaren 20 van de eerste eeuw, is dat aangevallen geweest door een groep opstandige Friezen. Nou, het eerste probleem is, waar ligt Flevum? Het woord Flevum is verwant met het woord Vlie. Dat is de waterloop van wat nu het IJsselmeer is richting Vlieland. Dus je zoekt het dan in de sfeer van de Waddenzee. Dat is één. Dat is een taalkundig argument. Dat is een topografisch argument. We hebben een wereldkaart uit de tweede eeuw na Christus waarop Flevum genoemd wordt. Opnieuw met een vrij noordelijke coördinaat. Ze hadden coördinatenstelsels zoals wij het ook hebben. Derde argument is dat we dus in de buurt van Velzen een fort hebben opgegraven dat op het juiste moment, voor zover een archeoloog precies doorteren kan, aangevallen is geweest door een groep, laten we het Friezen noemen. Ja, dus dat brengt ons naar Velzen en niet richting Waddenzee. Dat was 2-1. Dus twee argumenten plaatsen het aan de Waddenzee, één argument plaatst het in Velzen. Nu heeft Arjen Bosman, een vrij bekende archeoloog, een hele goede ook, heeft in de buurt van Velzen ontdekt dat het een hele grote legerbasis is. Zo'n grote legerbasis heet een castra. Een kleine legerbasis heet een castellum. Nou, als je dus een castra vindt op de plek waarvan je dacht het zou een castellum moeten zijn, ja, dan weet je dus één ding zeker. Het kan niet Flevum zijn wat daar bij Velzen ligt. Maar zo staat het wel ook in de Volkskrant. En één optie is, het is toch aan de Waddenzee. Eén optie is, we weten het verschil niet tussen een castra en een castellum, wat heel goed mogelijk is, dat Latijn gewoon niet goed genoeg doorgrond is. Maar we hebben hier dus gewoon een probleem. Dat als we in een bron lezen over een castellum en we vinden een castra, daar ligt een probleem. Je kunt niet meer zomaar Velzen identificeren met Flevum. Dat kon sowieso al wat moeilijk, maar nu hebben archeologen feitelijk een tegenargument. Ja. Dat is nog niet herkend.
Ja. Okay. En je noemt nu de Volkskrant. Ik dacht van ja, het is een beetje makkelijk om dan de hele tijd over andere media, wat die allemaal verkeerd doen.
Gelukkig doen wij toch alles goed.
Dus ik had voor deze podcast, heb ik Jona mijn bescheiden oeuvre aan nieuwsberichten over archeologische vondsten gestuurd. Toen zei ik van, Jona, wijs er maar eentje aan waarbij dan iets... iets misgaat.
Dapper van je, Tony, dat je dat
gewoon even met de billen bloot, hè?
Maar dat is het voorrecht van een wetenschapper en van een journalist. Ik bedoel, die kan gewoon met eer zeggen van, nou, ik heb het verkeerd gedaan. En dan doet hij gewoon zijn werk. Daar wordt niemand op gecritiseerd, als jullie het doen.
Ja.
Dat is iets anders dan als een chirurg een been verkeerd afzet.
Dat is waar. Ja. Dus ik zal even zeggen waar die over ging. Hè? En jij wees me toen op een nieuwsbericht dat ik een tijd geleden schreef met de kop: Romeins tempelcomplex ontdekt in Gelderland. Wat was er aan de hand?
Tony, hoe kan je dat ook doen?
Ja.
Archeologen hadden daar 30.000 vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. En dan hadden we het over fragmenten van muurschilderingen, beelden, wijaltaren. Dat zijn stenen met inscripties waarop soldaten dan geloften voor de goden schreven. Kortom, allerlei aanwijzingen over de manier waarop ze destijds hun goden vereerden. En jij zei van, nou, daar gaat iets mis in dat nieuwsbericht. Hit me. Wat ging er verkeerd?
Het is niet volledig. En in feite is er niks ontdekt. Er is hooguit iets wat we wisten dat het er was, is gevonden. Het grappige is, de opgraving die je noemt, is die bij Herwen. Dat ligt even ten zuiden van Zevenaar. En dat is inderdaad, het is een fantastische ontdekking hoor. Wat ze daar uit de grond hebben gehaald is fenomenaal. En mm-hmm. ik ben er ook wezen kijken op de dag dat ze daar een soort kijkdag hadden voor archeologen. Ja. Maar het was heel onthutsend om daar te zijn. En dan zit je daar met 20 mensen met een archeologische achtergrond. Ben je aan het praten over wat zijn dit van vondsten en hoe gaan we dit interpreteren. En het is fantastisch goed dat die archeologen, om kokervisies te vermijden, anderen erbij vragen om, zonder te zeggen wat ze zelf denken dat het is, om met z'n 20 te gaan kijken van wat denken jullie. Dus dat is heel goed gedaan.
Ja.
Alleen, het woord herwen betekent heiligdom. Mm-hmm. En al in de jaren 20-30 van de vorige eeuw, dus 100 jaar geleden, wisten we, bij herwen ligt een heiligdom. Het is gewoon elementair kijken van wat betekent dit woord.
Dus dat woord ontdekken is verkeerd.
Nou, dat is een van de dingen. En zou ik hebben moeten schrijven over dit onderwerp, dan had ik, hé, wat leuk, ik heb een archeoloog die vertelt, we hebben dit gevonden. Mm-hmm. Fantastisch, leuk, en ik zou gaan kijken. Maar ik zou vervolgens ook een taalkundige hebben gevraagd van, hoe zit het ook alweer met de naamkunde in dit gebied? En het punt is hier niet dat de archeologen een fout maken. Ze doen helemaal niet opzettelijk dingen verkeerd. Sterker nog, door die kijkdag te organiseren, hebben ze geprobeerd zichzelf te immuniseren, als het ware, tegen kokervisies. Mm-hmm. Maar ze hebben niet geweten dat zelfs als je 20 andere archeologen vraagt, je moet ook een taalkundige erbij hebben die je helpt. En dat is denk ik een van de dingen. Het boekje wat ik schreef, Oudheidkunde is een wetenschap, eindigt met 10 adviezen, eigenlijk 11, aan journalisten. En één daarvan is, schrijf nooit over archeologie zonder iemand uit een verwant vakgebied ook even om een mening te vragen. Dus als je een archeoloog hebt over pakweg de bronstijd en de verspreiding van de Europese talen, vraag er een taalkundige bij. En als het gaat over de Bijbel, waar ook nogal eens wat dingen verkeerd gaan, luister niet alleen naar wat archeologen in Israël vinden, maar vraag ook even een bijbelwetenschapper. En die zijn best wel kritisch. Dus dan krijg je de spanning beter in beeld. En er is nog iets wat ik hierover zou zeggen. Mm-hmm. Een tweede advies wat ik in mijn boekje ook noem is, als de ene wetenschapper het één zegt, dus een archeoloog beweert het één, en de taalkundige beweert iets totaal anders, of een klassicus beweert iets totaal anders, dan heb je een probleem. En je kunt natuurlijk een stukje schrijven van, de een zegt dit, de ander zegt dat, en we hebben een discussiepunt. Maar dat vind ik eigenlijk wat gemakkelijk. En ik zie het heel vaak gebeuren. En wat ik zelf zou zeggen, het is een klassiek journalistiek probleem. Want we kennen het, wij zitten hier aan tafel en we weten allemaal het voorbeeld van, je tante zegt het regent buiten en je oom zegt de zon schijnt buiten. Dan ga je niet een stukje schrijven, de een zegt dit en de ander zegt dat, maar je gaat buiten even kijken wat van weer het is. En dat kan in dit geval ook. Als de taalkundige het een zegt en een geneticus zegt iets anders, ga even kijken wie er access empirical content heeft. Dat is een vakterm om vast te stellen wie heeft de meeste uiteenlopende data en brengt daar het meeste verband tussen aan. En als je dat niet kunt herkennen, schrijf er dan niet over. Dat is mijn 11e advies in het lijstje. Niet publiceren is ook een valide journalistieke keuze. Ja. En daar zou ik
Maarten, maar ik bedoel, wat wij dan vaak bij de Volkskrant doen, of eigenlijk altijd, als er dan, want wij zijn ons helemaal van bewust dat als wetenschappers iets ontdekken, dat zij ook een zeker belang hebben om dat zo spectaculair mogelijk
ja,
te laten zien.
Ja,
want die hebben ook gewoon weer geld nodig voor vervolgonderzoek en noem maar op. Dus wat we dan altijd doen, is dan zoeken we iemand die niet direct betrokken is bij het onderzoek, maar er wel verstand van heeft.
Ja,
dus
het Van Kalmthout-protocol.
Ja, dat is vernoemd naar een oud chef van de wetenschapsredactie, Martijn van Kalmthout. En dus ik ben gewoon gaan googlen. En toen vond ik een universitair docent gespecialiseerd in de aanwezigheid van Romeinen in Nederland.
Ja.
Dan denk ik, nou, die moet het weten. En ik bel diegene.
Ja.
Bent u ook zo onder de indruk van deze vondst? Nou, dus die staat allemaal te bekijken. Ja. En die zegt, nou, fantastisch, geweldig.
Ja.
En dan denk ik als journalist van, nou, als een niet betrokken specialist op het gebied van Romeinen in Nederland zegt dat het spectaculair is, dan zal het wel spectaculair zijn.
Ja, nee, ik begrijp het. En maar het punt is, je moet iemand hebben die dus niet gespecialiseerd is in Romeins Nederland. Want dat is gewoon een in-crowd
clubje.
Ik wil niet zeggen dat ze elkaar de bal toespelen. Dat is niet zo.
Ja.
Maar het moet nog breder getrokken worden. En archeologisch Nederland is heel erg in zichzelf gekeerd. En heeft weinig contact met taalkundigen.
Ja.
En dat is echt wel een ding hoor.
Maar Jona, ik vind ook wel dat wetenschappers gewoon hier zelf een verantwoordelijkheid hebben. Om gewoon eerlijk te zijn als een journalist jou opbelt.
Maar wat doe je op het moment dat een groep, een wetenschapper, het zelf niet weet? Hoe weinig die weet? En ik bedoel, dat hebben we in de afgelopen 40 jaar vakkundig opgebouwd.
Tot slot, Maarten, heb jij uit jouw eigen oeuvre of alles wat je voorbij hebt zien komen nog een leuk voorbeeldje waar...
Ik moet heel erg denken aan een verhaal wat ik enige tijd geleden mij overboog. Dus ook, daar zie je al die mechanismes in terug. Het was een hele mooie over de vikingen. Zweden. Mm-hmm. Er was een opgraving geweest. Hadden ze allemaal vikingskeletten gevonden. En wat bleek, die vikingen hadden in hun gebit allemaal gaten zitten. En vijlsporen. Dus er was een tandarts die had het onderzocht. Die had gezegd van die vikingen die deden aan tandheelkunde. Want ze boorden hun kiezen uit. En ze veilden hun kiezen. En ja, heel grappig. Dan bel je dus inderdaad. Dat is een tandarts die heeft het onderzoek gedaan. En toen belde ik in Nederland met Rachel Schatz. Wat een osteoarcheoloog is. Dus een archeoloog die verstand heeft van botten. Mm-hmm. En die keek ook eens naar die plaatjes. Die zei van dit is helemaal geen tandheelkunde. Dit zijn gewoon vikingen met rotte kiezen en tanden. Tandartsen zien dit niet meer. Mm-hmm. Want omdat, als wij gaatjes hebben, worden die meteen gevuld. Maar vroeger was het inderdaad zo dat tandbederf enorm kon doorgaan. En dan keek je dus inderdaad, door ondervoeding kon je die soort slijtsporen krijgen. Het leek alsof ze zijn geveild, die tanden, maar dat is gewoon de ondervoeding. En die gaten, als die doorgaan, dan krijg je dus inderdaad dit soort gaten die erop lijken alsof ze erin hebben geboord. Dus heel mooi. Dan zie je inderdaad die verschillende disciplines, dat die gewoon naar iets heel anders kijken. En ook wat je daar ook in ziet samenkomen. Vikingen, je denkt meteen aan, dubbele bijlen, zwaaiende baarden, die drakenschepen waarmee ze erop uittrokken. Mm-hmm. En dit, maar er was ook een tijd dat de vikingen gewoon christelijk waren geworden. Dit kwam uit die tijd. Dit waren gewoon hele normale boeren die rond een kerkje woonden in Zweden. Ja, het waren vikingen eigenlijk technisch gezien. Maar normale, goed, het waren ook gewoon, als je ze zou zien, dan zou je zeggen van gewoon een lieflijk boerendorpje.
Ja. Dus in plaats van de kop, vikingen hadden al gespecialiseerde tandartsen.
Ja.
We had de kop moeten zijn.
Niet. Kijk, dat is dus ook wel iets.
Geen gespecialiseerde tandartsen.
Maar dat is dus ook iets wat jij vertelt, Jona. Als wij dat gaan controleren en gaan eerlijk doen. Ja, dan checken wij het dood, zoals het dat in ons wereldje heet. We gaan er nog geen bericht meer over schrijven. Ja. Want het is eigenlijk helemaal geen nieuws.
Ja, maar,
maar andere media deden het wel. In het geval van die vikingen. Het stond op nu.nl. Ja. Trouw had het, noem ze allemaal maar op.
Ja, en de archeologen kregen de schuld. Dat was het ergste. Die hadden er niks mee te maken eigenlijk. Nee, maar het is inderdaad.
Archeologen overdrijven het weer,
En ik overdrijf een beetje als ik zeg van schrijf me helemaal niet over de oudheid. Maar inderdaad, als het elke keer weer een vooroordeel bevestigt en elke keer weer een trivialiteitje is, dan krijgen mensen echt het idee van die oudheidkunde is geen wetenschap, want het is alleen maar een leverancier van grappige dingetjes over gladiatoren en gekke keizers. Ja, het is echt wel wat meer dan dat. En vind je het gek? We hadden een discussie over laatst van hoeveel instituten worden nou opgeheven? Dit jaar, we zitten nu in de zesde week geloof ik, zijn er al 3 instituten die op dit moment in bestaans, die moeten hun bestaan rechtvaardigen. Er zijn petities en dat soort dingen.
In Nederland?
Nee, in Europa.
Oké.
Maar dat is best wel heftig. Een vakgebied waar het ene instituut na het ander wordt gesloten. Probeer het dan maar eens uit te leggen dat je ook een wetenschap bent. Dat er ook iets verloren gaat als zo'n instituut wordt opgegeven. En dat leggen ze allemaal niet uit. Ja.
Een warm pleidooi om de oudheid serieus wetenschappelijk te benaderen. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Jona Lendering en Maarten Keulemans. Volgende week zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.
Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.